onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heere, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden. Het zesde vers van Psalm 119. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische confessie. We zingen gemeente na de belijdenis des geloofs het achtste vers van dezezelfde Psalm 119. Psalm 119 vers 8 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
We lezen de Heilige Schrift, gemeente, op een van de plaatsen in de brieven van de apostel Paulus, namelijk die hij richtte aan de gemeente van Rome. Daarvan hoofdstuk 6. De schriftlezing is Romeinen 6.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden? Dat zij ver. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, omdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen bij gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet meer zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of ter zonde tot de dood, of ter gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde dezelfde is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het heilige aangezicht van de Heere en wij bidden hem om de bediening van zijn Heilige Geest in deze dienst van het woord. Laat ons samen bidden. Heere, wat een kostbaar en wat een heerlijk evangelie is het, dat inmiddels in het enkele kwartier dat deze dienst nu een aanvang heeft genomen, dat in deze weinige minuten al aan ons hart is gelegd. Wat een evangelie, Heere, waarvan het zo heel duidelijk is dat het een woord uit de hemel is. Omdat het niet noemt, althans niet daarin opgaat, in de dingen die zichtbaar zijn, maar in de dingen die onzichtbaar zijn, die voorwerp zijn van het geloof van uw kerk. Opdat uw kerk, o Heere, het ook geloven zou. Namelijk dat in Christus de gerechtigheid en de heiligheid geschonken is. Opdat daaruit zou worden geleefd. En opdat in het gaan van die weg door de geest van Christus de vrucht der genade blijken zou in een leven dat aan uw dienst is gewijd. Heere, wat een kostbaar evangelie, dat evangelie waarin u uw dienstknecht de apostel Paulus hebt ingewijd. Ingeleid in de verborgenheden van het koninkrijk. In de dingen die in het menselijk hart niet zijn opgeklommen. Maar dat wat u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. Die u bereid hebt voor degenen, Heere, in wier hart u uw liefde hebt uitgestort. Want niet hun liefde tot u is het eerste. Maar uw liefde, uw zelfverloochenende, de eenzijdige, soevereine, eeuwige liefde, die gij uitstort in de harten van zondige mensen waarin van nature geen plaats daarvoor is, dat is het eerste. En dan kan het niet anders. Dan zal het gelden. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. dan is er in het leven van uw kinderen, Heere, geen reden tot roem. Althans, geen reden tot roem in zichzelf. Geen enkele aanleiding om zelf iets te zijn of te worden. Geen enkele mogelijkheid ook om voor uw aangezicht mensen te zijn die rechtop blijven staan. Maar dan is daar in het leven van uw kinderen getekend. Dat ze telkens weer, en dat is het leven der dankbaarheid en dat is het leven der bekering. Dat ze telkens weer als bedelende mensen voor uw aangezicht verschijnen. Om van u te ontvangen de gaven die u uit Christus neemt. Die u schenkt en toerekent. In mijn ledigheid, uit uw volheid, Heere. In mijn dood, het leven dat in u is. O Heere, zo doet u een werk dat daarop gericht is, dat uw naam wordt verheerlijkt. Een werk, Heere, dat u begint en dat u krachtig voortzet en dat u tot het einde toe bewaren zult. O Heere, geef het in het leven van uw kinderen, Heere, dat het beoefend mag worden. Dat aangrijpende woord, dat woord, Heere, dat misschien ook wel weerstanden oproept, omdat het zo haaks staat op dat wat ervaren kan worden, maar wat goed verstaan, zo troostvol is. Namelijk, houd het daarvoor. Houd het daarvoor. Ook in de strijd. Ook in de duisternis. Ook in die dingen waarin we ons schamen moeten. Maar Heere, dan nochtans, als een wonder dat u schenkt en dat u doet aangrijpen. Houd het daarvoor. Dat ge der zonde dood zijt. En dat, terwijl de zonde dikwijls zo levend is. En dat, terwijl de zonde zich gelden laat. En dat, terwijl de zonde en de duivel en de wereld en mijn eigen boze hart me dreigen mee te slepen. Dan nochtans, Heere. Maar juist daarom nochtans. Houd het daarvoor. Dat ge der zonde dood zijt. En het zal niet anders kunnen dan vanwege dit geheimenis. Gode levende zijt. In Christus Jezus. Onze Heere. Maar het wordt verstaan. En het wordt beoefend. En het wordt gekend in de diepte. Daar, Heere, waar ik niet anders ben dan een voorwerp van genade. En nooit anders zal kunnen zijn. Opdat wie roemen zal in de Heere. En is in Christus. En in het werk van de geest van Christus. Deze dingen zijn het, Heere, die vanmiddag onze aandacht mogen trekken. O, het zijn diepe dingen. Met name ook in de verwoording van onze belijdenis. Direct aansluitend op dat wat we uit een van de geschriften van de apostel Paulus, daartoe door uzelf geïnspireerd, is neergelegd in deze Romeinenbrief. Maar laat het voor ons helder zijn, Heere. Dit is het evangelie. Dit is genade. En dit blijft genade. Opdat het tot in eeuwigheid roem in genade zal zijn. Maar we moeten u tegelijkertijd belijden, Heer, als we vanmiddag tot u komen in deze middagdienst. Dat wij er zomaar niet voor zijn. En dat wij er zomaar niet bereid toe gemaakt zijn. Om nu werkelijk alleen van genade te leven. Niet alleen in het stuk van de vergeving van de schuld der zonde. Maar ook in dat diepe stuk van de verbreking van de macht der zonde. In het leven der dankbaarheid en heiligmaking. Daar is het ook alleen genade. Daar geldt het ook. Ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Maar dan moet ik het telkens weer achterkomen, Heren. En dan moet ik het telkens weer leren belijden, dat er van mij niet anders te zeggen is dan arm en ellendig en ondruftig en leeg. En zo alleen, zo kunt u uw Christus kwijt. En zo kan deze Heer Jezus zijn weldaden kwijt. En zo kan het waar zijn en waar worden, dat de Heilige Geest het uit die volle Godsrivier neemt en het zo schenkt, Heere. Dat is het arme zondaarsleven. Jazeker, o Heere, wilt u ons daartoe bereid maken, ook wanneer we er nog helemaal buiten staan. En het zou best kunnen zijn dat er onder ons velen zijn die er nog helemaal buiten staan. Nee, niet wat betreft de beloften die geschonken zijn. Niet betreft de genadige toezeggingen, Heere, die u telkens weer prediken doet. Niet betreft uw bereidwilligheid die er is en die telkens weer blijkt. Maar vanwege de geslotenheid van het hart en de afgekeerdheid van het leven. Vanwege de innerlijke weerstand, omdat ik niet buigen wil. En omdat ik voor u de heilige God niet door de knieën wil. En omdat ik me zomaar niet laat maken wat ik gemaakt moet worden. Namelijk een goddeloos en een verloren zondaar voor u. Maar wilt u wonderen doen, Heer? Wilt u het doen? Wilt u zo vanmiddag aanwezig zijn? Kennelijk. Wilt u aanwezig zijn, Heer, met dat wat ieder nodig heeft en dan weet u het wel. Breng dat op zijn plaats. Breng dat in ons hart wat we behoeven. Heren, tegelijkertijd bidden we. Als we over deze dingen in dit derde stuk van de catechismus met elkaar zullen spreken. En dit als de prediking van uwentwege in ons midden verkondigd wordt. Heren, laat er toch iets van mogen blijken. Dat het waar is wat u, Heere Jezus zelf, tot uw discipelen gezegd hebt. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Uw kerk moet het zijn. En ze is het ook. Maar laat het zo ook in werkelijkheid zijn. Laat het ook mogen blijken, Heere. Laat er iets van mogen blijken. Een leesbare brief van u, de Heere Jezus Christus. Daar is het om begonnen. Daartoe hebt u uw kerk in deze wereld gesteld. Opdat ze zouden zijn als lichten die schijnen in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. In de erkenning, Heere, dat we er ook deel van uitmaken. Van dat kromme en verdraaide geslacht. En toch, gij geheel anders. We bidden om uw werk. Doorbrekend, krachtig, helder, onder jongeren en ouderen. Waar uw werk, Heere, dat is waar. We danken u dat we ook vanmiddag weer samen mogen zijn. Met degene die met ons meeluisteren. Wilt u er ook zijn, Heere? Laat op deze dag, deze sombere, herfstige, naar de winter toe neigende zondag, wat de omstandigheden van de natuur betreft, laat op deze dag het licht van uw evangelie mogen schijnen. Heere Jezus, u hebt toch nog uw wandelingen tussen de 7 gouden kandelaren, ze zijn er toch nog. En u houdt toch nog, Heere, en wat is dat een wonder. U houdt toch nog de sterren in uw rechterhand. Oh, dat kunnen ze zelf dikwijls niet zien, die sterren. Oh, ze moeten zichzelf ook maar niet zien als sterren. Maar het is wel uw belofte, Heere. En in uw hand, oh, dan zal het zijn met dat welbehagen van de heilige God wat voortgang vinden zal. En dan zal het woord toch niet te vergeefs gepredikt zijn. Ook al is het dikwijls zo schraal en zo minimaal en zo klein en zo kort. Maar Heere, dan wilt u er nog een machtig werk mee doen. Daar vragen we om, Heere, vanmiddag in ons midden en op de vele plaatsen in deze wereld waar uw woord verkondigd wordt. Dat u het gebruiken. Mogen we het bij u brengen, Heere. Wilt u al het ledige en al het tekort wat er aan onze kant is, wilt u het maar aanvullen met de kracht van uw genade. En laat daadwerkelijk uw koninkrijk mogen komen. En laat er een getuigenis mogen uitgaan, Heere. Laat het geboren mogen worden, dan hier en dan daar. Het getuigenis dat u toch de Heere bent. En dat u de Almachtige bent. En dat u de Koning bent. Die de boze al overwonnen hebt. En daarom. Ja, daarom mag er moed zijn. En daarom mag er hoop zijn. En daarom, Heere, we mogen toch ook weer verwachting hebben. Zeker op grond van uw woord. En mag het zijn wat we gezongen hebben. Dat uw reden in ons hart is weggelegd. Die schat, de schat van uw woord, dat het weggelegd is in ons hart, dat we het mogen koesteren en dat het ook mag zijn als een bron waaruit we mogen putten, Heere. Wees met deze wereld. We bidden u voor de vele ellende en moeite en nood en zorg. U bent toch de koning ook van deze wereld, Heere. Al de aard en alles wat zich beweegt en leeft, het is toch het wettig eigendom van u. Toon het nog eens. En wilt u alles wat doet zien dat we een zondige wereld zijn. Ook in onze Westen. Ja, daar zeker. In alle ingezonkenheid. In alle afgekeerdheid. In alle weerstand en weerbarstigheid. In alle onreinheid. Zuiver het nog eens, Heere. En laat zien dat deze wereld uw wereld is. We bidden u voor onze overheid. Op de diverse niveaus. Geef dat ze het van u mogen verwachten. En dat uw heilzaam gebod, o Heer, het richtsnoer van bestuur en beleid mag zijn. In ons eigen land en wereldwijd. Wees met uw kerk in de verdrukking. Gedenk uw oude verbondsvolk Israël. O Heere, Zegen ons zo. En verhoor ons in uw trouw onverdiend. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 141. Het eerste, het tweede en het derde vers. Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Ik riep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Het eerste, tweede en derde vers van Psalm 141. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de kerk, ter renovatie van de kerk althans. En straks na de prediking de derde collecte, eveneens voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons vanmiddag allereerst uit Romeinen 6. Ik lees u de versen 11 tot en met 14. Romeinen 6, het 11e tot en met het 14e vers. We lezen daar de woorden van de apostel Paulus. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat geweld der zonde dood zijt, maar God levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. En stel uw leden niet der zonde tot wapenen, maar stel u zelf goden als uit de doden levend geworden zijn, en stel uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Het is van hieruit, gemeente, op grondslag hiervan, dat we met elkaar lezen de belijdenis van de kerk der reformatie in zondag 33. De vragen en antwoorden 88, 89 en 90. Zondag 33, de vragen en antwoorden 88 tot en met 90. Daar wordt allereerst gevraagd: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord luidt: in twee stukken, in twee delen. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertorend hebben. En die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Tot zover. Geliefde gemeente, misschien kent u dat verhaaltje wel. Van die man uit het voormalige Nederlands Oost-Indië. Of misschien hebt u wel dezelfde ervaring. Dat kan ook. Jaren had hij in het heidendom geleefd. Maar toen was daar de zending gekomen. En de zendeling had het evangelie van de Heere Jezus daar verkondigd. Heel eenvoudig. Maar wel dringend. En onontkoombaar. Dat wie werkelijk leven wilde, in dit spoor moest gaan. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Het was gezaaid als een zaad daar. En het was ook gezaaid in het hart van deze man. De Heere had het gezegend. En na verloop van tijd, er was lange tijd overheen gegaan, toen kwam dezezelfde man op een ogenblik bij de zendeling. En hij was treurig gestemd. Hij zei: Tuan, ik ben zo ongelukkig. Maar waarom ben je dan zo ongelukkig? Je hebt toch iets ontvangen wat je vroeger niet had? Is het niet de zaligheid die de Heere aan jou bewezen heeft en zijn genade in je leven? Jawel, jawel, maar dit is het. Het lijkt nu wel of ik twee harten heb. En wat de een wil, dat wil de ander niet. En wat het andere wil, dat wil het ene niet. Twee harten. De zendeling was ontroerd. En die heeft het hem uitgelegd. Wel, mijn beste man, dat is je oude hart. Dat heb je nog niet verloren. Dat is er nog. Maar dat is ook het nieuwe hart. Maar weet je, je zou geen last hebben van dat oude hart als het nieuwe er niet was. En ik moet het je zeggen, ik wens je toe dat je er last van zult blijven houden. En je zult er last van blijven houden. tot je laatste ogenblik toe. En toen heeft deze zendeling het uitgelegd. Dat wat ook in zondag 33 van onze catechisme staat. Waar ten diepste ook sprake is. Van een oud hart en een nieuw hart. Maar dan met de woorden van de apostel Paulus. Van een oude mens en een nieuwe mens. Van een oude mens die sterven moet, maar die niet sterven wil en er telkens tegenop komt. En van die nieuwe mens, jawel, die leeft, maar die wordt dwarsgezeten door die oude mens en die hem neer wil drukken en die zelf naar boven wil komen. Twee harten, twee mensen, een oude en een nieuwe. Eén moet sterven en zal sterven. En de een mag leven en zal leven. Geliefde gemeente, dit is de bekering. Dit is het leven der bekering. Dit is de bekering waarover we ook vorige week al hoorden. Weet u het nog? Die bekering die noodzakelijk is, onmisbaar. Dat was de vorige week het eerste. Een noodzakelijke bekering. En als tweede, het moet wel een waarachtige bekering zijn. En hoe weet ik het? Of het een ware, een echte, een waarachtige bekering is. Wel, het zal het zijn als het een radicale bekering is. Een bekering tot in de wortel. Nog een meter vandaag mag ik u het woord van God bedienen waarin we nader luisteren. Naar dat wat nu de genade weldaad van de waarachtige bekering inhoudt. En dan staan we achtereenvolgens stil, allereerst aan de hand van vraag en antwoord 88 over de oude mens en de nieuwe mens. En vervolgens aan de hand van 89 over de afsterving van de oude mens. En daarna aan de hand van 90 over de opstanding van de nieuwe mens. Heel eenvoudig, u kunt het gewoon volgen aan de hand van de catechismus. De oude mens en de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Mag ik, zoals ik ook vorige week gedaan heb, u allereerst daar nog een keer bij bepalen dat we zondag 33 vinden in het derde stuk van de catechismus. In hoofdstuk 3, waar het gaat over de dankbaarheid die aan God bewezen wordt vanwege de verlossing uit de ellende. Spreken we vandaag hier en nu over de bekering, dan is het gemeente deze bekering. Nee, dat is geen andere dan die bekering waarover we spreken als het gaat over het komen tot bekering. Het is dezelfde bekering. Maar dat heeft vandaag het accent niet. Niet het komen tot bekering, maar het leven van de bekering. Want laat dat dan ook duidelijk zijn. En dat is de onmiskenbare consequentie. Dat betekent dus dat een mens die bekeerd is, eigenlijk helemaal nog niet bekeerd is. In die zin dat hij nog niet afbekeerd is. De bekering, lieve gemeente, dat is een proces. Dat is niet eens van je bent bekeerd en nu blijf je bekeerd. In ieder geval niet in eigen waarneming. Maar de bekering is een proces. Oh, het zal er ooit van komen. Mag ik dat ook aan het begin van deze preek zeggen? Het zal er ooit van komen. Dat ik bekeerd ben. Dat zal dan zijn. Wanneer mijn oude mens, en ik zal er straks nader op ingaan als het me gegeven wordt, wanneer mijn oude mens daadwerkelijk afgestorven is, dan is ze er niet meer. En dat is de allergrootste verlossing die me wordt aangedaan. Dat ik van mijn oude mens verlost ben. Dan ben ik bekeerd. En dan zal ik alleen maar nieuwe mens zijn. Maar wanneer zal het zijn? Dat zal dan zijn. Wanneer mijn leven hier ten einde is. En wanneer de deur van Gods koninkrijk definitief open gaat, daar zal geen vlees, daar zal geen oude mens, daar zal geen Adam inkomen, want daar is alles tweede Adam. We bevinden ons dus in het derde stuk. Het gaat over het leven der dankbaarheid. Het is dat leven dat de Heere werkt, dat Hij werkt en uitwerkt door zijn genade. Het leven der dankbaarheid, gemeente, is het leven der bekering. En dan zien we hier dat onze catechismus dat tekent als een tweeërlei beweging. Ja, werkelijk met accent op beweging. Want in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? Nou, dat hebben we vorige keer gezien. Maar dus in twee. En dan zijn het niet twee statische elementen, maar dan zijn het twee processen. Dan eigenlijk wat samen één proces is. Dan is dat, daar zit beweging in. Een beweging en nog een beweging, maar wel een tegengestelde beweging. Een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Dat is de bekering. En misschien zou dat ook het misverstand kunnen zijn, dat u zou denken, nou die oude mens, dat is de mens voor zijn bekering. En de nieuwe mens, dat is dan de mens na zijn bekering. En als ik bekeerd zou zijn, dan ben ik nieuwe mens. Nee, zo tekent de catechismus het niet. En zo is de werkelijkheid. Maar wat bedoelt de catechismus er eigenlijk mee? Wel, gemeente, de catechismus wil niet anders dan het woord van God naspreken. Ook op dit punt. En het is dan ook niet voor niets dat onze catechismus hier in dit gedeelte verwijst naar dat schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben uit Romeinen 6. Daar is inderdaad sprake over de oude mens en de nieuwe mens. Bijvoorbeeld het zesde vers. Dit wetende dat onze oude mens, daar heb je dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Maar wie die oude mens dan is en wie die nieuwe mens dan is, daarvoor moeten we eigenlijk nog een hoofdstuk terug. Namelijk naar Romeinen 5. Het strekt het te breed en te lang om dat vanmiddag voor te lezen. Maar Romeinen 6 bouwt verder op de gedachten van Romeinen 5. En wie zijn dat dan? Wie is dan die oude mens en wie is dan die nieuwe mens? Wel, gemeente, in Romeinen 5, daar worden ons twee mensen getekend. Allereerst de eerste Adam. Die Adam door wie de zonde in de wereld gekomen is en door wie ook de dood in de wereld gekomen is. En dat is de oude mens. En daar wordt daarnaast een tweede Adam getekend, de Heere Jezus Christus, in wie de genade overvloedig is. En daar worden ze tegenover elkaar gesteld. Adam, de eerste. Adam, de verdorven Adam. En Adam, de tweede. Christus. Adam, gemeente, hij is de eerste mens. Hij heeft over zichzelf en ook over heel zijn nageslacht de dood gebracht. We zijn allemaal erfgenamen van die eerste Adam. Maar dat is wel een treurige erfenis. Dat is een erfenis die een mens diep deprimeert als hij er enig begrip van krijgt van wat dat is. Hij deelt in de erfenis van Adam. Een drievoudige dood. De lichamelijke dood. De geestelijke dood. En de eeuwige dood. Dat is Adam. En gemeente, zo zijn wij. Wanneer we ter wereld komen, dan zijn wij Adam. En dan begrijpt u wel in welke zin dat ik het bedoel. En daarom zegt ons doopsformulier ook dat we buiten het rijk van Christus zijn. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen zomaar. Maar dat er iets nieuws moet komen. We zijn buiten het paradijs, net als Adam. Wij zijn Adam. Een mens zoals die in zichzelf is, geliefden, hij is Adam. En die tweede? Wel, dat is Christus. Dat is de levende Christus. Dat is Hij die het van zichzelf gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven al waar hij ook gestorven. Zo staan ze naast elkaar. Zo staan ze tegenover elkaar. Adam, de eerste Adam. En hij is de personificatie. Hij is niet anders dan de dood. En wij zijn Adam. En daarom zegt Paulus het ook. U bent dood door de misdaden en de zonden. En Christus. Christus, Hij is het leven. Wie aan Adam verbonden is, en dat zijn we van nature allemaal, die deelt in de dood. Maar wie nou met Christus verbonden is, die deelt in het leven. Die deelt in het leven dat in Hem is. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het Hem gegeven. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos, met wel doel, opdat hij de zijnen die bij hem behoren, zijn leven zouden ontvangen. En laat ik dat nu alvast zeggen, gemeente. Laat het nou duidelijk zijn. Wie wil spreken over de bekering en wie meent dat hij of zij bekeerd is, wie daarom ook meent dat er iets van dat leven, wat echt leven is, in zijn leven geopenbaard is, dan begrijpt u het wel. Dan kan het nooit buiten Christus om. Want we zijn of aan Adam verbonden, of we zijn aan Christus verbonden. En het leven der bekering, gemeente, het kan er alleen zijn in de gemeenschap met Christus. Wel nu, wat bedoelt onze catechismus dus? Als ze spreekt over de oude mens, wel dan bedoelt ze zoals ik in mezelf ben. Adam, mijn oude mens. En wat bedoelt ze als ze spreekt over de nieuwe mens? Wel dan bedoelt ze Christus, want hij is de nieuwe mens. Die het leven is en die het leven geeft. Oude en nieuwe mens, dat wijst op een verhouding, op een betrekking. Ik ben in mezelf oude mens, omdat ik verbonden ben aan Christus. En al Gods kind, omdat ze verbonden zijn aan die tweede Adam. Apostel Paulus spreekt daar bijvoorbeeld over als hij zegt, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, maar niet meer mijn ik. Niet meer dat oude van mij, maar Christus leeft in mij. En als Christus door een waar geloof in mij leeft, wel gemeente, dan heeft in eerste instantie, ik kom er zo nog wel op terug, maar dan heeft die oude Adam, die heeft de nekslag gekregen door de dood van Christus. En dan is die nieuwe Adam, die tweede Adam, in mij opgestaan ten leven. Wel, laat ik dat eerst benadrukken. De feitelijkheid. Ik hoop dat u me volgen kan. De feitelijkheid dat degene die in Christus is. En ik ga dat nu vanmiddag niet allemaal uitleggen, want we hebben ook het stuk der verlossing breed uit met elkaar besproken. Maar wie nou door Gods genade, wie nou door het waarachtig geloof in Christus is. Wie in hem is ingelijfd. Zoals een tak wordt ingeënt in een goede boom. Wie nou in Christus is. Nou daar geldt het van. Dat is de feitelijkheid. Die heeft ook het leven. En die deelt ook in het leven. Het gaat nou even niet over datgene wat ik ervan ervaar. En of ik er altijd uit leven kan. Maar de feitelijkheid is niet anders. Daarom durft de apostel het ook te zeggen. Ik leef. Ik leef. Nou dat is hoge taal. En het is dikwijls ook tegengesteld aan de ervaring. Maar toch, waar het geloof zich oefent. Waar het waarachtige geloof op Christus mag zien. En waar het mag putten uit hem. Daar zegt het, ik. Ik leef. En zo hebben we het ook gelezen in Romeinen 6. Houd het ervoor. Je ziet er misschien weinig van. En als je op je eigen leven ziet, dan moet je dikwijls wanhopen. En toch, de apostel Paulus, hij durft het zo te zeggen. Oh, hij zegt ook andere dingen. In Romeinen 7 komen weer andere zaken aan de orde. Maar dit zegt hij. Tot degenen die op die grondslag mogen staan, die het weten. Dit weet ik, dat God met mij is. Dan zegt de apostel het. Hij zegt, houd het ervoor dat ge der zonde dood zijt, maar dat ge Gode levende zijt in Christus Jezus. Iets dergelijks lezen we in het profetenboek van Jesaja. En dan is het gezegd tot één die de Heere typeert als gij verdrukte. Door onweder voortgedreven. U die ziende op uzelf klagen moet. Wel dan zegt de Heer het, weet je het dan niet? Weet je het dan niet? Uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. U bent toch aan hem verbonden. En als u met hem verbonden bent, wel dan is zijn leven uw leven. En zo geldt het van Gods kinderen. Dat ze met Christus gestorven zijn. Dat hun oude Adam de nekslag ontvangen heeft. En dat ze met Christus leven. Dat ze delen in zijn opstandingskracht. Jawel, Jawel, gemeente, dat wilde ik eerst zeggen. Dat is het fundament, dat is de werkelijkheid. Dat is de geloofswerkelijkheid, zo is het. Zo is het bij God bekend. En zo is het ook wanneer het geloof zich eens oefenen mag. Zo is het bij Gods kinderen bekend. Maar dan komt het. Want weet u, dan begint het pas. Wat dan? Wat begint er dan pas? Wel, waarover het hier gaat. Want dan wordt gevraagd, maar waarin bestaat het dan? Die waarachtige bekering. In twee stukken. In de afsterving van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe mens. U zegt misschien, maar nu begrijp ik het niet meer. Nu begrijp ik het niet meer. Want er is toch zojuist gezegd dat wie in Christus is, dat hij een nieuw schepsel is. En de apostel mocht er toch zeggen, ik leef. Maar hoe zit het dan? Dan is die oude mens toch gestorven. Nou, dat is, gemeente, dat is nou de werkelijkheid. O, in Christus is die oude mens gestorven. En in Christus ben ik nieuwe mens. Maar ach, weet u wat het nou met die oude mens is? Wel, die heeft in eerste instantie de doodsklap gekregen, maar toch. Telkens weer steekt hij de kop op. En ik zei, dan begint het pas. Wat begint er dan? Wel, dit proces. Dit tegelijkertijd een levensproces is. Laat ik het zo zeggen. Deze strijd. Want het leven van Gods kinderen. Het leven der bekering, geliefden. Dat is nou een strijd. Dat is nou aan de ene kant die oude mens. Die nou moet afsterven. Meer en meer. Maar die telkens omhoog wil komen. En die zich telkens schelden laat. Die oude mens. De doodsvijanden. Die zich telkens schelden laten. De strijd tussen vlees en geest. Mag ik een voorbeeld aanhalen wat ik niet voor de eerste keer hier onder woorden breng. Toen op 6 juni 1944 de geallieerde troepen in Normandië de voet aan wal gezet hebben. Op die dag die bekend geworden is als D-Day, Decision Day. Je zou kunnen zeggen, toen was in eerste instantie het begin van de overwinning al behaald. Want de geallieerden waren er. D-Day. Decision Day. De beslissing was gevallen. En het kon eigenlijk niet meer anders. Hoewel, het heeft erop gestaan, maar het kon niet meer anders. Het ging naar V-Day toe. Naar Victory Day. Maar er zat een vreselijke winter tussen. Een winter vol van strijd en vol van tegenkanting. Wel, de periode tussen V-Day, tussen D-Day en V-Day. Tussen juni 1944 en mei 1945. Dat is het waar zondag 33 over spreekt. Een gemeente, dat is strijd. Als het vlees strijdt tegen de geest. En als de geest strijdt tegen het vlees. Als de oude mens zich niet opzij wil laten schuiven door de nieuwe mens. En als de nieuwe mens strijden moet tegen de oude mens. Wel nu, dit is het proces in het leven van Gods kinderen. Twee stukken, twee dingen. Een voortdurende strijd op leven en op dood. En het is in die strijd, want het heeft die strijd als achtergrond. Het is in die strijd dat de apostel Paulus het zegt. Houd het daarvoor, houd het daarvoor. Maar ach, de zonde komt op mij af. En ze heeft dikwijls ingang in mijn leven. En de verleidingen van de wereld. En de influisteringen van de boze. En alles wat mij aan deze aarde doet kleven. Zodat ik het in mijn belijdenis tot de Heere moet zeggen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? O jawel, er is ook dat andere. Mijn ziel kleeft vast aan uw getuigenis. O, dat is er ook. Maar toch, ik ben uit de aarde aard. En er is nog zoveel wat mij aan deze aarde doet kleven. Het is zoveel, er is zoveel. Waardoor dezezelfde apostel het uitroept. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Vleeselijk ben ik en ik ben onder de zonde verkocht. Maar toch. Dit is het. Het leven der bekering. In de afsterving van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe mens. Want hiertoe, zeker, hiertoe moeten Gods kinderen zich oefenen. Dit is het beginsel van de weg der bekering. Dan hoor ik het diezelfde apostel ook zeggen, gemeente, met een beroep op de feitelijkheid die ik zojuist geschetst heb. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En dat is geen misschientje in het leven van Gods kinderen. Als het dan zo is, en het is toch zo, het is toch zo. Indien ge dan met Christus zijt opgewekt. Als dan uw leven met Christus verborgen is in God, wel, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gemeente, dit geheimenis der bekering, het is in eerste instantie een goddelijke gave, omdat het door de werking van Gods geest ingang gevonden heeft in mijn leven. De Heere zelf heeft het er geschonken als een wonder van zijn genade. Het is een gave. Maar laat ik het dan daarnaast ook zo zeggen en dan kunt u het goed onthouden. En dan zeg ik het eigenlijk nog te zwak. Maar het is tegelijkertijd ook een opgave. Het is dat wat me voor ogen is gesteld. Om nu niet te zoeken de dingen die van beneden zijn. Maar de dingen die waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Want in het leven van Gods kerk, daar mogen ze toch kennen en belijden dat hun schat in de hemel is. Dat hun koning in de hemel is en dat hun hart daarheen trekt. Wel nu, dan kan het toch niet anders dat ik me daarin oefenen zal. Namelijk om af te sterven aan die oude Adam. En om meer en meer me te oefenen in het leven van Gods genade. Niet dan. Is dit dan niet het geheim? Dat je toch ten diepste, of niet. Gebed, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is toch waar. Dat je in beginsel toch bedorven bent voor alles wat deze wereld me bieden kan. En terwijl ik het zeg, moet ik tegelijkertijd zeggen, ach. Wat blijkt er weinig van, aan de buitenkant wellicht en aan de binnenzijde nog minder. Maar het is wel waar. De Heere heeft het me gegeven, dat ik het met de apostel Paulus zeggen mag. Mijn wandel, mijn burgerschap is in de hemelen. En dan kan het ook niet anders meer. En dan is mijn wil in zijn beste ogenblik daar toch ook op gericht. Dat mijn oude mens zal afsterven. En dat ik in de nieuwe mens meer en meer zal opstaan. En nu gaan we het nog een ogenblik concreet maken. Want wat is dan die afsterving van de oude mens? Wel, dat zegt onze catechismus heel helder. Het is een hartelijk leedwezen. Dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. En dat ik die zonde hoe langer hoe meer haat en vliet. Misschien zegt u wel, maar we zijn hier toch in het stuk der dankbaarheid. Het lijkt wel alsof we hier terug zijn in het stuk der ellende als ik dat lees. Hartelijk leedwezen, God vertoornd, haten en vlieden. Wel, dat zijn dingen die behoren bij het stuk der ellende. En toch niet hier. Hier zijn we toch bij een verloste Christen. Ik was eens, gemeente, en misschien heb ik ook dat wel eens verteld. Ik weet het niet meer. Ik was eens op een vergadering van ambtsdragers. En daar was ook de onder ons wellicht nog wel bekende dominee H.C. van der Ent. En dominee van der Ent had zo zijn eigen gewoonten om af en toe wel eens iemand aan te spreken met een vraag. Eigenlijk een beetje om hem in verlegenheid te brengen. Dat moet ik wel zeggen, maar toch heel heilzaam bedoeld. En die vroeg het zo en ik was er getuige van. Ik bleef een beetje op de achterkant. Ik had het maar liever dat hij een ander met die vraag confronteerde, maar ik hoorde het wel. Hij zei, vertel me eens. Waar leer ik mijn ellende het meest? Ik zou het ook aan u kunnen vragen, gemeente. En voorlopig het antwoord niet geven en is deze week hier en daar polsen of u het weet. Waar leer ik mijn ellende het meest? En waar is de kennis van mijn ellende het grootst? Het antwoord is in het stuk der dankbaarheid. En hier blijkt het. Hier blijkt het. Dat ik een hartelijk leedwezen heb. Een blijvend leedwezen. Een scheur in je ziel. Een streep door je bestaan. Omdat ik God vertoornd heb. En nu weet ik in beginsel enigszins wat het is. Want ik heb die God vertoornd die een goeddoend Heere is. Ik heb die God vertoornd die een genade God is. En ik doe het telkens weer. En daar heb ik een hartelijk leedwezen over. Als ik mezelf de Heere moet aanklagen. En ik het tot hem moet zeggen, Heere, de vruchten waarop u recht hebt. Ik zie ze niet. Ik zie ze niet. En mijn leven lijkt wel een dorre, onvruchtbare boom. En als ik dan dat schriftgedeelte lees waarin de Heer Jezus vruchten zoekt. In die vijgenboom en hij ziet ze niet. En de Heer Jezus gaat die boom vervloeken en hij zegt tot uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Wel dan geldt dat mijn bestaan. En dan heb ik het over het leven van Gods kerk. En dan geldt het mij. En dan is er alle reden om opnieuw mijn hoofd te buigen. En het opnieuw de Heere te erkennen dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat de Heer het verdiend heeft. Dat hij mijn leven heeft, de toewijding van mijn bestaan. Maar het is er niet. Althans veel te weinig. Wel, dan spreekt de catechismus van een hartelijk leedwezen. Begrijpt u? Dat is niet zomaar mondpraat. Dat is niet zie je te maken, dat zou ook nog kunnen. Nou, daar groeit de Heere van. Wanneer we met de belijdenis van onze ellende nog iets willen zijn. Want wij weten het toch zo. Ach, nee, een hartelijk leedwezen. Waardoor ik het voor de Heere beleid. Waardoor ik het hem erkennen ga. En dat ik het met David zeg, tegen u, Heere. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Met mijn woorden. Ach, een mens zegt wat. Ook in de ambtelijke praktijk, gemeente. En de broeders zullen het me wel toestemmen. Ook in de ambtelijke praktijk. Een mens praat wat. En een mens zegt wat. Ook vanaf deze kansel. Een mens zegt wat. Maar alles wat uit het geloof niet is, ook ambtelijk. Dat is zonde. God vertoornt. En een mens doet wat. En een mens ziet wat. En een mens hoort wat. En er is wat ook van binnen wat omgaat in je bestaan waarvan je moet zeggen, o Heere, zie me niet aan. Als u mij moet gadeslaan met al mijn boosheden, ik kan voor u niet bestaan. En dan is er reden om te bidden, neem uw Heilige Geest niet van mij. Een hartelijk leedwezen. Zodat ik het erkennen ga. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heer. Maar weet u, daar blijft het niet bij. Nee, daar blijft het niet bij. Dat kan natuurlijk niet. Dat je enerzijds de zonde gaat belijden en anderzijds de zonde aan de hand houdt. Dan hoort ook dat andere erbij. En die zonde, hoe langer meer, haten. Werkelijk haten. De zonde haten. Gemeente, de zonde kan zo aantrekkelijk zijn, of niet? Erken het eens voor uzelf. Jullie jongelui, wie je ook bent. De zonde kan zo aantrekkelijk zijn. Het kan ook zo aantrekkelijk voorgesteld worden. Er is maar één stap nodig of één klik nodig. En je zit er middenin, de zonde. Maar die zonde haten. Verderop in de catechismus is er sprake van dat een christen, een ware christen, aller zonde vijand is. Dus vijand van alle zonden, van de zonde tegen het eerste gebod en het tweede en het zesde en het negende. Van alle zonden, aller zonde vijand ben. Van die zonden die via de oorpoort binnenkomen en die via de oogpoort binnenkomen en die mijn hart bereiken willen. En ze moeten gekruisigd worden, gemeente. Al die zonden, ze moeten aan het kruis, ze moeten weg uit mijn leven, ze moeten uitgewist worden. En daarom mag mijn belijdenis wel zijn. Heere, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. De zonde haten en vlieden. Dat betekent ontvluchten, er ver vandaan blijven, er mijlen ver vandaan blijven en de zonde niet opzoeken. Je niet in de gevarenzone gaan begeven, niet op de grens gaan lopen, maar de zonde ontvluchten. Met het gebed, Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af en geef dat mijn leven een afgescheiden leven is, Heere. Heel concreet, heel concreet. Zoeken de dingen die boven zijn in plaats van die op de aarde zijn. Zal ik het kunnen? Ik zal het in mezelf niet kunnen, maar het is mijn hartelijke verzuchting. En het zal gepaard gaan met dat hartelijke leedwezen. En dan is het de Heere zelf die het wil doen. Want dan schrijft de apostel Paulus in het 8e hoofdstuk. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Als ik het moet zeggen, Heere, ik kan het niet. Ik krijg ze niet aan het kruis, Heere. Al die diabolisten, al die boosheden, al die verdorvenheden. Het lukt me niet. Maar dan heeft de Heere zijn geest nog. En dan geldt deze belofte, indien gij, en daar ben ik zelf bij, maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dan zult ge leven. Is dan het leven der bekering alleen maar negatief? Ach nee, nee zeker niet. Er behoort zonde smart bij, en zonde haat, en zonde vlucht, maar dat is niet het enige. Nee, dat is niet het enige. Wie daar iets van verstaat, geliefden, de heerlijkheid van dat wat de Heere schenken wil in de ontmoeting van Hem met mijn ziel. Als Hij het is die mijn ziel liefelijk omhelst. Wel, dan zeg ik, het is een oud lied. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk mijn Christus is. En omdat Hij de mijne is, hoe rijk mijn ziel is. En dan hoort er ook dat andere bij. De opstanding van de nieuwe mens. Opnieuw vanuit het hart. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Hoe durf ik het te zeggen? In alle goede werken. Jawel, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En het ene gemeente zal er niet zonder het andere zijn. Er is geen waarachtig leedwezen over de zonde, als ze niet gepaard gaat met het zoeken van deze dingen. En er zal niet het zoeken van deze dingen zijn, als het niet gepaard gaat met het haten en het ontvluchten van de zonde. Dan komt er ook in het leven van Gods kinderen duisternis. En dan wordt er een vloers over mijn leven gelegd en dan kom ik geen stap verder. En dan wordt het donker en dan trekt de Heere zich terug en dan is ze liefelijk aanschijn. Dan is het weg. Maar dit gaat samen. O jawel, ik zal het daar nou verder niet over hebben. Want er is veel namaak. Er is veel namaak. Er is een zogenaamde droefheid over de zonde. Nou, daar spreekt de profeet Jesaja ook al van. Hij zegt, zou het zulk een vasten zijn dat ik de Heere verkies? Dat een mens zijn hoofd kromt als een biezen? En meer niet, wat niet vanuit zijn hart komt? Er is veel namaak. Er is aan de andere kant ook veel roemen. Roemen met de mond. Zonder de waarachtige kennis en de beoefening van deze dingen uit zondag 33. Maar waar het vanmiddag om gaat. We houden het vanmiddag maar bij het positieve. De hartelijke vreugde in God. Dan breng ik de Heere niet een verplicht offer. Maar dan breng ik hem een vrijwillig offer. Dan zeg ik, neem mijn leven. Heere, neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. En dan ook alles. Mijn hart allereerst, maar dan ook mijn tijd. Zeker, ook je tijd. Denk daar eens over na. En ook je energie, zeker je jonge energie. En ook nog wel iets van je geld misschien. alles. En je gedachten. En je gevoelens. Wat er binnen is. Dan zeg je, Heere, reinig mij van mijn verborgen zonde. Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. En dat is geen bekrompen leven. Maar dat is nou een hartelijke vreugde. In God door Christus. Dan zegt de apostel, al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. En ik had de liefde niet. Dat is de bron. De liefde die hij zelf in mijn hart plant. Dan gaat het niet om datgene wat aan de buitenkant blijkt allereerst. Maar dat wat uit mijn hart tevoorschijn komt. En wat zo ook aan de buitenzijde blijken gaat. Een hartelijke vreugde in God. Door Christus. Jawel, dan is het door Christus. Dan is het niet mijn prestatie. Maar dan is het wat hij doet. Als ik het dan moet erkennen, Heere, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Dan zegt hij het. Maar die vruchten, ze zijn er toch. Maar ik schenk ze. Zie dan eens, bent u zelf een dorre boom. Maar ik ben, weet u het nog, als die staf. Die staf van Aaron, waaraan de vruchten blijken. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan zal het toch blijken uit hem. En dan mag ik het ontvangen en dan mag ik het beoefenen. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En dan zullen ze er zijn, de vruchten. Allereerst een verbroken hart en een verslagen geest. Dat zijn de vruchten die God behagen. Maar er blijft het niet bij. Dan zal het ook blijken in liefde, blijdschap, matigheid, goede tierenheid, opofferingsgezindheid, zelfverloochening, gastvrijheid, luistergezindheid, broederlijke liefde. Het zal er zijn. God, hij schenkt het uit zijn genade. En zo geldt het hier in zondag 33. Dat het stuk der heiligmaking het doel van de vreze des Heren is. De Heere die het zegt. Ik ben heilig, dus gij zult heilig zijn. Hij gaat er zelf voor zorgen. En ooit zal het in volmaaktheid gelden. Als hij zijn kerk tot zich trekt. Dan zal het tot in alle eeuwigheid zijn. Als de oude mens is afgestorven. Als Adam zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Dan zal het tot in eeuwigheid zijn. Een hartelijke vreugde. In God door Christus. En een lust en een liefde. Om naar de wil van God. Voor hem te leven. In alle eeuwigheid. En dan zal het zijn. Dan zal God alles en in allen zijn. Amen. We zingen Psalm 35. De versen 1 en 13. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Nu we aan het einde ook van deze dienst, Heere, gekomen zijn, past het ons om ons voor u te verootmoedigen. Ja, daar is wel alle reden toe. Want het is een woord uit de hemel dat tot ons kwam. En het is een woord, Heere, dat haaks staat op wat wij van nature willen. U wilt dat wat wij in onszelf zijn, weg hebben. Het moet gedood worden. En wij zijn mensen, Heere, die het beleiden moeten dat wij daar zomaar niet voor zijn. Laat het uw werk van uw genade en uw geest zijn, Heere, waardoor het allereerst in beginsel gebeurt, de doodsteek ontvangt, als een wonder van uw ontferming. En vervolgens, in het proces van de afsterving van de oude mens, beoefend wordt. Kracht ontvangend uit de levensgemeenschap met Christus. De opgestane Heere die de opstanding en het leven is. Die het leven heeft. En die het leven geeft. Aan wie voor zijn woord beeft. Heere, we danken u voor de prediking eenmaal en andermaal. Wilt u uw zegen erover geven, Heere? Daar wacht het op. Zo leggen we het woord van de bediening terug bij u. U die de zender bent. U die ook de bron van uw eigen woord bent. Laat het door de hand van de geest van de Heere Jezus. Laat het, o Heere, zijn nut en zijn profijt in ons leven mogen doen. Elke prediking heeft ook een spiegelend effect in zich. We zijn ook weer getoetst, Heere. Geef dat we ons laten beproeven en toetsen. We bidden zo om dat werk dat ons tot u uitdrijft. Gedenk en zegen ons, jongeren en ouderen. Wees deze aanstaande week ons nabij. Laat ons, o Heere, niet iets wedervaren wat ons van u afdrijft. Maar leid ons door uw geest in de vreze van uw naam. We bidden u voor de vergadering van de jeugdvereniging vanavond. Wilt u daar ook aanwezig zijn? Te midden van de jongeren die zich buigen zullen over een gedeelte van uw woord. Zegen ook dat werk, Heere. Het wacht alles op u. We danken u voor wat u gaf. We bidden om verzoening. En dat alles om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, een couplet uit het berijmde Gebed des Heren. Het Gebed des Heren. Daarvan het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heere, u is de kracht, u is al de eer, het Gebed des Heren, vers 9. Thank you. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.